De laatste touché van het negende seizoen vandaag met cartoonist Lecter. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Als ik je zou aankondigen als Steven de Grieze, dan zouden veel mensen waarschijnlijk hun wenkbrauwen fronsen.
Ja.
Dat is wat jij zelf ook dacht toen je cartoonist werd. Met deze naam gaat het niet lukken.
Nee, het was iemand anders die mij daarop wees.
Ja.
Er was al een collega die Steve heette, Steven Michiels.
Ja.
En ik ondertekende met Steven en hij ondertekende met Steve. En die een hoofdredacteur die dacht van, jongen, hij gaat hier commerciële zaal moord plegen. Dus heb ik het nog erger gemaakt en heb ik een naam gekozen die niemand kan schrijven.
Ja. Lecter.
Ja.
Was eerst anders geschreven, hè?
Ja, met 17 R'en. En soms is het met 2 C's geweest en met 2 T's. Dus ik heb al die domeinnamen toen ook gekocht. En ik betaal die ook nog altijd. Dus dat is, ja, er zit weinig logica achter, vrees ik.
Maar die vele R'en rollen ook goed in het Gentse waar jij nu
woont.
Ja, dat
klinkt goed, hè. Als een
kan je het zelf? Als Gentenaar,
nee,
halve Gentenaar?
Nee, want ja, als West-Vlaming doe je geen moeite om je in te burgeren, natuurlijk.
Ah ja, oké.
Wij hebben zo'n, wij komen één keer per maand samen in een geheime kelder om ons plannen om Gent over te nemen, een soort van samenzwering. Maar ja, ik mag dat eigenlijk niet zeggen op de radio. Ik denk dat mijn lidmaatschap nu just opgezet is.
10 jaar lang ben je al huiscartoonist van De Standaard en vanaf volgend weekend ook de centrale cartoonist op de 60ste editie van het Internationaal Cartoonfestival in Knokke-Heist.
Mm-hmm.
Ben je vereerd?
Ja, absoluut. Ik ben echt opgegroeid met die cartoonboekjes van... Allee, dat is al 60 jaar dat die uitgeven.
Ah.
Dus in de bibliotheek van Rumbeek, als ik klein was en wou tekenaar worden, dan zaten al die jaarlijkse overzichten daar. En ik deed iedere week eentje mee naar huis om zo al die cartoons te gaan bekijken. En nu ben ik zelf een van die gasten geworden. Allee, ben ik zelfs degene geworden die daar het meeste ruimte gaat krijgen dit jaar.
Ah.
Dus dat is wel zot. En ik heb zo echt carte blanche gekregen. En dat is... eigenlijk er vrij waanzinnig van hun. Maar goed, ja, kijk.
En met die carte blanche heb je ook wel wat gedaan, want ik lees dat je daar de onafhankelijke staat Lecterland gaat uitroepen met jezelf als verlicht despoot.
Ja, dat moest ook nog een keer gebeuren. Ik heb zo'n bucketlist met dingen dat ik wil doen en zo mijn eigen land, met mijn eigen geld en mijn eigen duikboot ook.
Ja, die duikboot. Wat wordt dat voor iets?
Wel, dat was zo een ideetje dat ik had van, als ik dingen genoeg aankondig en genoeg zeg, dan gaat de mensheid mij wel helpen om dat te verkrijgen. En die duikboot was dat eerste spelletje dat ik speelde. Dus ik heb ooit een keer in een interview... Ik was al lang gefascineerd door duikboot. Ik heb zo van die obsessiemomenten. En ik had dat aangekondigd bij Alex Agnew in zijn podcast Welcome to the AA, dat ik zo een duikboot wou. En de curator, Christophe Loré, van Cartoonfestival van Knokke, die vond dat eigenlijk nog wel een goed idee om iets met die duikboot te doen. En ik dacht, ja, als ik dan toch een land ga krijgen, dan heb ik ook wel ergens een leger nodig of zo. En Knokke ligt aan de zee, dus een duikboot is niet zo'n slecht idee. En ik dacht eerst, die gaan dat gewoon printen en aan de muur hangen, zo op weet ik veel wat, zo karton, zodat dat er goed uitziet. Maar naarmate dat vorderde, werd die duikboot alsmaar groter. Eerst was er zo sprake van 1 van 8 meter en uiteindelijk, de plannen dat ik getekend heb, was dat 12 meter. En zoals dat hem nu gebouwd is, is hij 16 meter groot en anderhalve verdieping hoog ook. Ze kunt echt in die duikboot.
Qua reclame kan het tellen. Als je mensen nu naar Knokke wil lokken...
Wel, ja, kom dan mee in een duikboot kijken. Dat klinkt ook heel vies als je dat op café zegt tegen een vrouw. Natuurlijk, kom dan mee in een duikboot kijken. Maar ik denk...
Ja.
Jawel. Maar goed, ja, kijk. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Alleen op foto. Dus ik ga deze week gaan kijken naar mijn eigen duikboot. Het is gelijk of dan een normale mens naar een showroom gaat om een Porsche te gaan kiezen. Mag ik deze week een duikboot gaan bekijken?
Ik ben blij dat wij veilig in deze studio zitten en dat ik hier het interview kan doen.
En dat er plexi tussen zit.
Ja. Niet op jouw duikboot. Maar dus jij als verlicht despoot, dat wil je ook nog wel eens zijn in jouw leven?
Ja, ik ga ook een invasie doen, normaal gezien. We zijn nog aan het kijken wat dat covid-technisch allemaal kan, maar ik ga dus nog een invasie doen in Knokke. Om echt onafhankelijkheid uit te roepen. Ja, je doet dat niet gewoon tijdens een persconferentie, vind ik. Al die anderen hebben dat ook op een iets gewelddadiger manier gedaan, maar ik ga dat op een humoristische manier aanpakken. En het idee is een klein beetje zo... ik denk dat Rob van Oudenhoven heeft ooit een programma gemaakt over micronaties. Robland, geloof ik, was dat. En er bestaan dus overal ter wereld van die kleine landen, zo kunstenaars die zo bijvoorbeeld in Wenen heeft er een zijn eigen huis onafhankelijk gemaakt. Dus ik heb zo lang met dat idee gespeeld. Maar dat leek mij allemaal vrij veel werk. Om dan zo een echt land te beginnen en al. En dan naar de VN te schrijven om jezelf. En dan diplomatieke relaties te onderhouden onder al die micronaties. Liechtenstein en al. En dus een tentoonstelling leek mij wel wat makkelijker, want na 2 maanden kunnen dat weer opdoeken en kunnen zeggen van ik ben even staatshoofd geweest, maar het was toch niet echt iets voor mij. Dus ik ga er nu al vanuit dat vrij veel werk is.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Goh, ik weet dat eigenlijk niet. Ik denk dat ik nog altijd een 8-jarige ben die op de een of andere stomme manier in het lichaam van een 42-jarige terecht is gekomen en die dat iedereen nog moet ontdekken. Ik vrees dat ik anders niet functioneer. Allee, ik bedoel, ik heb het geluk dat ik cartoonist heb kunnen worden. Mm-hmm. Maar al die andere dingen, er zit gewoon veel te veel fantasie in mij om... Allee, ik denk eender welke andere mens zo als te gevraagd worden om een... Ik vind dat ook vrij lastig van mezelf, hè, want uiteindelijk zo'n tentoonstelling maken en dan daar een onafhankelijkheidsverklaring en een duikboot en een heel landboom, want dat is wat we nu aan het doen zijn, dat vraagt veel meer moeite. Dan moest ik gewoon mijn cartoons doorgestuurd hebben naar die curator en zeggen, maak maar een tentoonstelling. Dus het is eigenlijk wel vrij vermoeiend om zo altijd maar... van alles een grapje te willen maken. Mm-hmm. Mensen schatten dat eigenlijk wel verkeerd in hoeveel werk humor eigenlijk is.
Ja.
Hoeveel dat ook vergt in uw kop van uw eigen. Allee, ik ben onlangs geopereerd, heel onverwacht. En op het moment dat ik daar op die operatietafel lag, iedereen als geopereerd wordt, mensen weten dat wel thuis, hè, dan wordt het 70 keren gevraagd van zij de nuchter. En op het moment dat ik op die tafel lag, vroegen ze nog de laatste keer, zei de nuchter. En ik vroeg aan die dokter, zij hulden allemaal nuchter. Dat lijkt mij eigenlijk veel belangrijker. En het laatste idee dat ik had voordat ik in slaap viel en misschien nooit meer ging wakker worden, was van, maar wat voor dommigheden zijn jij eigenlijk bezig, Noslaar? Laat die mensen toch een keer met rust. En eigenlijk heb ik dat constant, dat mensen gaan doorhebben van, eigenlijk zijn jij een onnozelaar en laat iedereen een keer met rust. Dan zal op mijn deur gaan komen kloppen en zeggen van, we hebben nu 20 jaar laten doen, je hebt nu 10 jaar in die gazet gestaan, we hebben nu door. Eigenlijk draag je niet echt bij, laat ons eerlijk zijn, je doet mensen lachen. En er zijn veel ernstiger dingen gaande in de wereld en we hebben iedereen nodig aan boord om serieus te doen. Dus ja, dat is zo'n beetje het zelfbeeld dat ik heb.
Mm-hmm. Maar je geeft ook niet zo vaak interviews, hè. Gaan we hier... de mythe van Lecter ook een beetje ontkrachten?
Ik weet het niet. Doe maar uw best, want ik weet zelf niet waarover dat gaat. Allee, maar dat is zo het idee dat... ik heb dat eigenlijk al redelijk vroeg door, dat mensen weten waar ze mee bezig zijn. De meeste mensen dat ontmoeten... Ik denk, moest je spreken met Biden of Obama of met eender wie op eender welk hoog niveau, of astronauten of zoiets. Iedereen doe maar wat. Op het moment dat je dat doorhebt, wordt het leven wel een stuk interessanter. En vooral ook als kind had ik dat redelijk vrucht door van mijn ouders ook. Dat die ook maar iets deden. En dat is enorm bevrijdend. Dat alles hier zinloos en vrij kort is en dan allemaal maar wat doen. En dan raak je daar ook allemaal veel makkelijker mee weg als je een keer de rest van je leven tekening wil maken en je ervoor wil laten betalen, bijvoorbeeld. Dat zijn zo van die hallucinante ideeën. Het komt er eigenlijk op neer dat je de rest moet overtuigen van een vrij zot idee. Bouw mij een duikboot. Ik heb dat zelf niet eens moeten doen, hè. Ik heb het niet eens moeten zelf voorstellen. Zij hebben daar met dat idee afgekomen. Ze hebben mijn plannetjes uitgevoerd. En de volgende stap is dat ik nu nog van die veel hallucinantere ideeën wil de wereld in lanceren. Ik zou, met dat er nu veel mensen luisteren, misschien is er wel iemand die kan helpen. Hè. Ik zou de eerste cartoonist in de ruimte willen worden. Dat is een vrij haalbaar doel. Het feit dat al die miljardairs daar nu mee bezig zijn. Maar het is ook vooral een vrij haalbaar doel, omdat geen enkele andere cartoonist is ermee bezig. Dus de eerste, ik kan nog aan mijn 80ste, ga ik waarschijnlijk kunnen terugkijken en zien, want kijk, er is nog altijd niemand die het gedaan is, het is nog altijd mogelijk.
Dus. Lecter, welkom in Touché.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché. Freedom of speech, freedom to say, freedom to think, this is my lucky day. Freedom of thought, freedom of dreams, freedom to believe that we all can. can be kings. Freedom is yours, freedom is mine, freedom of speech so I can write down these lines. If you and I agree, hold out your hand to me, we will share our freedoms with our friends and family. Freedom of speech, freedom to say, freedom to think, this is my lucky day. Freedom of thought, freedom of dreams, freedom to believe that we all can be kings. Thoughts are different, well, I think that's okay. We should all try to keep the golden rule and cherish our freedom at home and in our schools. Freedom of speech, freedom to say, freedom to think, this is my lucky day. Freedom of thought, freedom of dreams, freedom to believe that we all can be kings.
John Mellencamp en Freedom of Speech. De vrije meningsuiting blijkt dat het nog altijd heel erg nodig is om dat extra in de verf te zetten. Lekter, voor jou ook, want je hebt net een pamflet uitgebracht. Dat heet We mogen niks meer zeggen. Dat blijkt zo te zijn dat mensen denken, we mogen niks meer zeggen. Vreemd, want we hebben nog nooit zoveel vrijheden gehad. We zijn nog nooit zo beschermd geweest als nu. En toch zeggen we mogen niks meer zeggen. Van waar komt die frustratie?
Ja, dat is vreemd, hè. Allee, we mogen zoveel zeggen. We zijn ook, leven in een van de meest vrije landen op aarde. En voor het eerst in de geschiedenis hebben we ook plotseling allemaal toegang tot dat internet, waardoor dat we publiek kunnen bereiken van Antarctica tot de Noordpool. En tegelijkertijd voelen we ons allemaal vrij gefrustreerd omdat we niet gehoord worden ergens. En ik denk dat dat ergens komt van het idee dat als je vroeger uw mening in een café ging gaan verkondigen, al de 8 mensen aan die toog hadden u allemaal gehoord en gingen allemaal, weet wel, ofwel het eens zijn met u of niet eens, en iedereen ging geluisterd hebben. En nu roept u eigenlijk met een soort van megafoon in een grote leegte. En voor veel mensen komt er geen respons. En als er al respons komt, is het iemand anders die zijn of haar vrije meningsuiting gebruikt en die het niet eens is met u. En ik denk dat daar een grote frustratie zit, is dat we zijn allemaal vreselijk gewend van altijd in een soort van echokamer te roepen. Hè. Als je met je vrienden praat, mm-hmm. Je vrienden hebben op de een of andere manier natuurlijk gekozen op het feit dat ze het eens zijn met u. En dat internet is vrij vijandig op dat vlak. Huh? Dat zit vol met mensen die het niet eens zijn met u.
De cartoonist in dit verhaal heeft een heel belangrijke taak te vervullen. Je vergelijkt hem ook een beetje met de hofnar die als enige mocht lachen met de koning. Zo is de cartoonist misschien wel de enige die moet lachen met de leiders. En die zegt, humor is een basisrecht.
Ja, ik denk dat wel. Humor is niet enkel een basisrecht, denk ik. Humor is ook zo een van de dingen die ons onderscheidt van de beesten. Allee, ik heb wel al een keer een lama zien lachen, maar ik weet niet wat dat echt was. Maar dat is ook altijd het eerste dat totalitaire regimes aanpakken. Hè. Zo de comedians en de satiristen en zo aan de kant schuiven. Want humor is vaak is makkelijk gevaarlijk, omdat dat is een soort van paard van Troje principe. Je vertelt een grapje en je verpakt dat. Allee, je verpakt het als een grapje, maar eigenlijk zit er daar een soort van scherpe waarheid onder. En die zit dan verborgen in dat paard en je smokkelt dat binnen bij mensen en mensen lachen, maar ondertussen hebben ze wel die subversieve of venijnige boodschap binnengekregen. En ja, dus een van de eerste dingen dat je altijd ziet bij nieuwe totalitaire staten of bij totalitaire of autocratische leiders, is dat ze journalisten uiteraard aanpakken, maar ook humoristen. Erdogan is daar een vreselijk voorbeeld van. Voordat hij aan de macht kwam, was Turkije een van de allergrootste cartoonlanden op aarde. Als je daar in een kiosk binnenkwam, in een krantenkiosk, de helft van al de tijdschriften of kranten waren cartoon gebaseerd. Pure cartoonkranten. Ik heb er ook nog gepubliceerd. Dat waren echt kranten, de dikte van de standaard, die gewoon vol stonden met prentjes. En nu is dat er niet meer. Dat is gewoon weg.
Terwijl net in die problematische staten cartoonisten heel erg nodig zijn.
Ja, waarschijnlijk wel. En dat zijn ook meestal dan de eerste die vluchten of gestraft worden. Maar goed, ja, kijk, we kunnen daar alleen maar alert voor zijn dan hier, denk ik.
Je schrijft ook, Charlie Hebdo heeft alles veranderd.
Ja, en niet per se in een positieve zin. Hè. Charlie Hebdo heeft voor cartoonisten heel veel dingen. Er zijn veel cartoonisten moeten vluchten, uiteraard, uit Noord-Afrika en zo. Door Charlie Hebdo zijn wij plotseling op de radar gekomen. Hè. Ja. Wij waren eerst nog steeds een beetje, hè, die onnozelaars die van thuis uit wat grapjes schreven en zo. Die onder de radar bleven. Niemand had ons in het snotje. Dat was onschuldig wat we deden, wat het eigenlijk niet zo was, maar...
Maar plotseling werd jullie taak wel terug op scherp gesteld.
Ja, plotseling waren wij gelijk vrijheidsstrijders geworden. Terwijl wij gewoon venten zijn die thuis zitten in een pyjama en werken. Allee, weet wat, en mapjes tekenen. Hè. Terwijl daar komt het eigenlijk wel op neer. En heel die verandering heeft voor ons... het was ook de eerste keer dat wij plots samen moesten gaan werken. Daarvoor kenden wij elkaar eigenlijk allemaal zo goed niet. Ook hier in Vlaanderen niet. Zo één keer in het jaar, misschien op de boekenbeurs, zagen wij elkaar. En dan was dan een keer vriendelijk knikken. En ah, en een nieuwe bundel uit en zo. Maar na Charlie Hebdo hebben wij zelfs een VZW gestart en samen gaan werken en samen projecten doen en zo. Gewoon om misschien een klein beetje mekaar zijn rug te hebben, bij wijze van spreken. Aha. En de boel een beetje in het snotje te houden. Ja.
Maar wat is voor jou de taak van een cartoonist?
Goh, dat hangt er een beetje van af. Hè. Ik denk dat een goede cartoonist voor mij, want dat is weer heel subjectief natuurlijk, voor mij is dat iemand die altijd in de oppositie zit. Die gaat niet links of rechts zijn. Die gaat gewoon, als de regering rechts is, zei hij links. En als de regering links is, zei hij rechts. Altijd de hoge bomen aanpakken. Geschopt omhoog, daar komt het eigenlijk op neer. En niet op laag. Dat is de enige regel die ik hanteer. Is, dat je de slachtoffers spaart. Tenzij dat er een goede rap in zit, dan ben ik ook mijn eigen regels niet altijd even. Mm-hmm. Omdat er dan uiteindelijk toch ook weer omhoog schopt.
En waarom spaar je slachtoffers? Waarom is dat jouw enige grens?
Omdat dat makkelijk is, hè, op een slachtoffer mikken. Ik bedoel, meestal zijn die slachtoffer van de macht of van oorlogen of van situaties die ontstaan waar ze zelf niks aan kunnen doen. Dan pak je beter die mensen aan in je humor die er wel iets aan kunnen doen. Hè. Die er beter van worden, van hun situatie. We hebben wel een verantwoordelijkheid ook als cartoonist. Daar geloof ik echt wel in. En die moeten wel nemen, denk ik.
En wat is die verantwoordelijkheid?
Een spiegel voorhouden aan de maatschappij. Oh. En daarbij eigenlijk niks uit de weg gaan.
Ook niet Jurgen Konings?
Oh nee, ook niet. Nee, want
dat was jouw cartoon vorige week, hè, vorige zondag.
Ja, en dat is ook
dood
een ongelooflijk,
werd aangetroffen.
Dat is ook een ongelooflijke... Eigenlijk, als je erover nadenkt, is dat een verhaal die ons als samenleving heel veel spiegels voorgehouden heeft. Hè. Mm-hmm. Het heeft ons politiek onvermogen, het onvermogen van defensie. eigenlijk op alle mogelijke vlakken heeft het ons getoond van... Ja, kijk, we weten eigenlijk niet waarom, hoe we daarmee bezig zijn, weer opnieuw.
Ja, maar jou ook, heeft het jou ook een spiegel voorgehouden? Want hij werd heel even van Instagram gehaald, hè?
Ja.
Jouw cartoon over Jurgen Konings aan de ingang van de Hemelpoort.
Absoluut, het heeft mij heel veel bijgeleerd over hoe dat dingen werken. Hoe snel dat censuur kan zijn.
Mm-hmm.
Maar ook hoe snel dat je iets kunt dan doen als je de juiste mensen kent. Want dat is ook weer zo'n verhaal. Hè.
Waarom werd die gecensureerd?
Ik denk dat het een algoritme was die tegengehouden heeft, omdat ik de verkeerde hashtags gebruikt heb. Dus dat algoritme hield hem tegen. Ik kreeg zo'n boodschap van Instagram van ah nee, deze cartoon kan niet, we hebben hem eraf gehaald. Ja, dan heb ik op mijn achterpoten natuurlijk een paar mailtjes gedaan naar Facebook.
En het heeft gewerkt?
Het heeft gewerkt. Je werd onmiddellijk teruggeplaatst, terwijl normaal moet je dan door zo'n heel zo'n procedure gaan. En nu heb ik gisteren eigenlijk de boodschap gekregen van... Het staat nog steeds online ondertussen. De boodschap gekregen van Instagram. Nee, we bevestigen onze procedure. Deze cartoon blijft offline. Terwijl dat hij nog steeds online staat. Dus ondertussen heb ik ook geleerd dat Facebook even... Of de algoritmes van Facebook even onhandig en onnozel zijn als onze overheden.
Begint het pijn te doen aan de oren, hè, Lector. Dit is The Cursed Clock van de Amerikaanse band Nine Inch Nails. Op de plaat die ze vorig jaar gratis hebben aangeboden om hun fans tijdens de coronapandemie toch nog een beetje te steunen. Ook een beetje pijn te doen aan de oren. Mm-hmm. Hoe heb jij het leren kennen, deze muziek?
Ja, geen idee. Dat zijn zo van die dingen die op je weg komen, hè, muziek meestal. Nine Inch Nails ken ik al heel lang. Denk, ja, dat is zo herrie die op mijn weg gekomen is als puber. En blijft dat dan volgen en die is gelijk meegeëvolueerd. Is dan soundtracks beginnen maken voor tv-series en voor films en zo van die zaken. Maar altijd iets wat er... Ze willen het u niet te makkelijk maken. Daarmee dat ook aan uw oren pijn moet doen. Je voelt, er zit daar schoonheid in, want dat is met die piano. En dat bouwt ook op, dat nummer. Want we kunnen hier heel, heel de uitzending naar luisteren, denk ik. Hè. Dat blijft maar duren. Maar daar zit daar dan toch weer zo... En dan betaalt, dat is lijkt met cartoons, hè. Er zit daar dan toch zo'n ambetant randje aan, zo, ja. Waardoor dat eigenlijk wel afgaat.
En is deze muziek van Nine Inch Nails van toen de muziek van jouw jeugd?
Ik luisterde naar van alles, eigenlijk. Allee, dat was zo de periode waarin dat het per se in een hokje moest. Hè. Je moest per se of naar rock luisteren, of naar elektronische muziek, of naar... En ik luisterde dan naar alle twee. Gewoon om iedereen af te pesten. Dat was, in mijn jeugd was ik een vreemde ambetante, denk ik. En dan ontdekte ze aan die het ook alle twee doen. En dat soort muziek zat in alle twee. Ik maakte rockmuziek, maar heet dat dan met elektronische instrumenten. En dat alleen al vond ik dan vrij interessant.
Ah, je bent opgegroeid in Rumbeke.
Ja.
Ja. In hoeverre heeft Rumbeke invloed gehad op wie jij bent geworden?
Allemaal heel veel, denk ik.
Ja?
Dat was zo een beschermde omgeving. Kunt u dat een beetje inbeelden als het Tollenbeek van Urbanus zo. Vol met volkse figuren, vol met ja, karakters die mij gevormd hebben. En je kon daar van alles uitspoken en doen, maar tegelijkertijd had iedereen het wel gezien, zo, want iedereen kende elkaar. En dat was heel fijn. Ik merk dan nog steeds dat mensen, ook al heb ik die ondertussen misschien 30 jaar niet meer gezien, nog altijd heel trots zijn op wat ik doe, gewoon puur omdat ik van Rumbeke ben.
Ah.
Dat is zo de... Ja, I'm the one who got away, denk ik. Zo'n beetje.
Je omschrijft jouw ouderlijk nest ook wel als een vat vol verhalen, hè?
Ja, absoluut. Ik ben opgegroeid in een heel warm thuis. We hadden het niet breed of zo, maar dat compenseerde zich dan wel in liefde. Maar dat was een oud huis en dat zat vol met verhalen. Ik ben opgegroeid op mijn verdieping, waar mijn kamer was. Was er bijvoorbeeld een deur waar ik niet in mocht. En ze zei, mijn ouders hebben mij ook nooit willen vertellen waarom dat ik daar niet in mocht. Dat was zo gelijk de kleerkast van Narnia. Ik heb ondertussen keren geprobeerd daarin te gaan, maar dat was uiteraard op slot. En dan begint je fantasieslaat dan op hol. En er zitten daar verborgen werelden achter, een portaal naar andere dimensies. Ik weet niet wat ik allemaal gedacht had. En uiteindelijk, dat was dan heel ontnuchterend. Een paar jaar geleden dat mijn ouders dat huis verkocht en ben ik te weten gekomen wat dat erachter zat. Ik kan u ook niet vertellen wat, de mensen moeten thuis nog een klein beetje fantasie
hebben. Ik wou het nu net wel weten.
Maar dat was dat heel erg ontnuchterend. En heel dat huis was zo. Dus ik heb echt tientallen jaren in mijn kop gelopen, maar wat was er achter die deur? Maar tegelijkertijd bijvoorbeeld, als ik van in de keuken, mijn moeder stuurde mij dan om patatjes in de kelder bijvoorbeeld, onder in kelder, is er mij altijd verteld geweest dat er dan een Canadese soldaat geschuild heeft voor de oprukkende Duitse troepen. Iedere keer dat hij van die kelder gaat, ik zag die, hè. Ik probeerde mij in te beelden, hoe was dat leven hier voor die man? Op onze dorpel was er een Duitse soldaat doodgeschoten. Dus iedere keer als ik 's morgens naar school ging, was dat zo bijna in mijn kop erover stappen. Nee, dus dat zijn ze van die... als ik puber was, heeft mijn vader ooit een keer documenten van het verzet van onder het parket geprutst, dat hij ontdekt had, terwijl dat hij het parket aan het opschuren was. Dat zijn allemaal dingen die u wel vormen. Dus er was altijd plaats voor verhalen. Zo.
En was er ook plaats voor humor?
Vroeger, wij hadden natuurlijk alleen de VRT en de Nederlandse televisie, want zo oud ben ik ondertussen wel. En mijn papa, die was enorm fan van alles wat van de BBC afkwam, die dus Britse humor was. Zo. Dus ik heb meer Fawlty Towers binnen gehad dan dat ik, denk ik, schoolboeken gezien heb. Ik denk dat ik echt letterlijk heel die serie 30 keer gezien heb of zo. En Hallo Hallo en Monty Python en al die klassiekers eigenlijk. Kan niet zijn dat erin geramd werd, maar er werd er ook naartoe gegraviteerd. Hè. Dus als hij dan zat te kijken, wij waren niet verplicht om mee te kijken, maar die zat dan zo smakelijk te lachen en die lag dan bijna op de grond van het lachen, dat je dan... Ik kon geen anders dan gaan kijken, maar we wilden weten wat er aan de hand was. Hè.
En hoe kwam het dat jouw vader daarin geïnteresseerd was?
Ik heb er eigenlijk geen idee van. Ik denk dat hij gewoon van nature een goed gevoel voor humor had.
Of moest hij op zoek naar humor? Ter compensatie voor zijn
waarschijnlijk
doorsnee-leven?
Dat was de generatie die gewoon ingepeperd werd van je moet geld verdienen, denk ik. En dus die gingen gewoon gaan werken, of mijn vader ging gaan werken in een fabriek. Ik heb pas aan zijn prepensioen, aan zijn brugpensioen gezien wat voor vuil werk dat hij had in die fabriek. En ik ben daar toch een paar dagen niet goed van geweest.
Wist je niet?
Nee, hij zei wel altijd van als ik op pensioen ga, dan gooi ik mijn... carnachère, mijn boekentas, hè, waar dat hij zijn eten en zijn boterham en zo is. Dan hou ik hier door de tuin over de muur van de achterburen. Ik heb er altijd naar uitgekeken, heeft dat nooit gedaan. Dus moet je nog een keer met hem over babbelen, zou wel een keer willen zien. En ik dacht dat zo ergens een grapje was, maar dat kwam wel van diep. Ik heb van mijn leven nog nooit één dag tegen mijn hoesting moeten werken. Maar ik kan me inbeelden, als je zo 40 jaar van je leven in zo'n vuil fabriek moest staan... een job doen die in zijn geval ver onder zijn capaciteiten zat, dat hij dat wel... dat het dan wel ieder ander moment dat het daar niet mee moet bezig zijn, wel het leven zo aangenaam mogelijk moet maken. En dan is humor natuurlijk... Dan krijg je de humor wel verkocht, denk ik.
En wat wou hij graag voor zijn twee zonen?
Dat is nooit echt uit... Ik denk dat wij mochten echt ons goesting doen. Wat dat eigenlijk wel vrij vreemd was... Want ik kom van Rumbeke. Ik wil zeggen, doe maar niet te zot zo ergens. Dus het idee dat ik aan mijn 16e op een bepaald moment... het ging niet meer in school. Ik deed alleen maar aan tekenen eigenlijk. Dus ik was echt in niks anders geïnteresseerd. Dan mocht ik naar het KSO in Brugge. Dat was op zich al redelijk revolutionair. Want,
dat is een kunsthumaniora.
Ja, een kunsthumaniora. Niemand anders in het dorp had dat ooit gedaan. Er was zo geen referentiekader. Die lieten mij gaan. Ik denk niet dat zij op voorhand die school gezien hebben. Die dachten van, als het hem daar gelukkig is en als dat... Die zagen ook wel dat tekenen het enige was dat mij interesseerde. Alleen en meisjes. Maar zo... En dan ook het hoger... het idee dat ik hoger onderwijs mocht doen, ik was denk ik de eerste in de familie die dat ook kon, was al redelijk revolutionair. Ik denk dat zij misschien in hun achterhoofd ook wel zo'n had hebben van, misschien wordt hij notaris of weet wel, iets.
En toen werd hij cartoonist.
Ja, ik denk dat ze nog aan het bekomen zijn.
Somewhere, someplace, time bends like a wrong turn along a dusty highway.
Ik moet er even uit voor dit. Er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de buitenring rond Kortrijk in de richting van de E17, dan kan je in de ruime omgeving van Marke een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal niet in. Er is dus een spookrijder gesignaleerd in de buitenring, op de buitenring liever rond Kortrijk in de richting van de E17. Daar kan je in de ruime omgeving van Marke een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal niet in.
Somewhere, someplace, time bends like a wrong turn along a dusty highway. Darkness catches up. Excuse that cowboy. Nothing left to win in the scars of the war. No more is laying. Is gonna hunt you all night. She was born in the lake. It's time drags on. Old man tripping with the carnies. He ain't never coming home. Camelot nowadays, a last and lonely range. There's a war going on all the time.
Fantastisch mooi nummer is dit. Soldier's Lament van de Antwerpse band Handkerchief, Lecter. Ik kan het ook omschrijven als de soundtrack van Red Rider.
Ja.
De cartoon die jij samen hebt gemaakt met Steven Dont.
Mm-hmm. Ja, dat was zo. Op een bepaald moment waren wij bezig met die strip aan het schrijven. En hij was bezig aan het tekenen. En de uitgeverij leek dat wel een goed idee om daar een geluid op te plakken. En die gaven eigenlijk die groep carte blanche. En wij waren eigenlijk nog bezig aan dat proces om dat te vormen. En dan kregen we dat terug en dat was er direct op. Dat was zo, ja, één op één. En hij heeft dat echt gebruikt ook om dat verder te tekenen, omdat dat gevoel er zo hard in zat. Dus.
Hoe is het eigenlijk met The Red Rider?
Ja, dat is afgelopen, dat verhaal.
Dat was jullie interpretatie van de Rode Ridder, hè, van Willy van der Steen.
Ja, dat was een heel fijn... Een heel fijne samenwerking en dat was ook een heel fijn verhaal om te schrijven. We waren eigenlijk ook wel klaar om aan die tweede cyclus te beginnen. Maar ja, de uitgeverij is dan een paar keer overgenomen en uitgevers veranderen en je weet hoe dat gaat. Hè. En ik denk ook dat die cijfers waarschijnlijk niet goed genoeg zullen geweest zijn om er effectief nog mee door te gaan. Maar dat was wel heel leuk om te doen, een keer.
En daar was jij scenarist van, hè?
Ja, dat is een heel ander verhaal weer opnieuw. Hè. Je laat iemand anders... als je zelf iets... Bedenkt voor uzelf, en zijt scenarist en schrijver, of een tekenaar, gelijk in het geval van mijn cartoons, dan zit je nog altijd een beetje met de handrem op. Je denkt van, een helikopter, dat kan ik niet zo goed tekenen, ik ga dat niet nemen.
Ah ja.
En bij Stedo, die een ongelooflijke tekenaar is, dan was dat zo van, pak 3 helikopters en vanuit die helikopter die we vanuit dat perspectief dat ik niet kan tekenen gaan doen, dan zie je ook nog een horde paarden lopen, bijvoorbeeld, en nog een stofwolk en misschien in de verte nog. Dan maakt het hem gewoon soms een klein beetje om hem te pesten. Nog wat extra moeilijk en zo heel filmisch en alleen om die man wat uit te dagen. Maar die handrem was er volledig af en dat was heel tof.
Je bent nu 10 jaar al huiscartoonist van De Standaard. Je bent 42, dus als ik dat uitreken, is dat begonnen op jouw 32e. Daar zit een gat tussen. Jouw 20er jaren. Wat deed jij toen?
Ja, cartoons tekenen. Vooral in Nederland dan en in het buitenland. Maar ik was wel... Dat ging niet zo lekker. Ik freelanced overal een beetje rond. Ik heb een tijdje bij Woestijnvis, zo die man bij het hondfilmpjes met die tekenende handjes. Ik was een van die handjes. Mm-hmm. Dus ik deed van alles overal een beetje rond. En ik was echt al van plan om de boeken neer te leggen.
Daar viel niet van te leven.
Goh, ja, zo kantje boord, maar ik werd dan zo rond de 30 beginnen te twijfelen. Zo, wat is dat, quarterlife crisis of zoiets? En dan begint te denken, van, moet ik hier de rest van mijn leven zo geen nagel hebben om aan mijn hat te krabben? Ga ik eens kijken wat ik zo nog allemaal kan doen? En toen we de week dan eigenlijk beslisten om te stoppen, belde De Standaard. Dus het is allemaal toeval, eigenlijk.
Maar nu al 10 jaar lang, en daar zal een reden voor zijn dat je daar je vaste stek hebt verworven.
Ah ja, ze vinden niemand anders, waarschijnlijk.
Maar kan je uitleggen waaraan een goede cartoon voor jou moet voldoen?
Ah ja, nee. Nee, want ik heb eigenlijk nog altijd geen flauw benul waar ik mee bezig ben. Voor mij is dat nog elke dag opnieuw blinde paniek en zoeken. Weet je, moest je aan een beenhouwer vragen van hoe maakt je chipolata? En ik kan u dat niet zeggen, dan loopt de schreeuwend die slagerij uit en komt er dan nooit meer terug. Maar ik kan dat dus niet. Ik heb dus nog geen definitie van, anders zou het misschien ook wel wat makkelijk worden, moest ik zo kant-en-klaar iets hebben. Dus er zijn wel methodes waarmee ik het zo'n klein beetje op een moeilijke
maar
dag...
Maar bijvoorbeeld voor morgen, jouw cartoon voor morgen.
Ah ja, nee.
Dat weet je nog totaal niet.
Ah nee, ja. Nee. Het is ook nog veel te vroeg. Nieuws gaat nog 20.000 keer veranderen. Ah. Maar dat die spookrijden allemaal gaat uitsteken. dus dat zijn van
maar er is bijvoorbeeld een match die vanavond wordt gespeeld, die niet onbelangrijk is.
Ja,
een voetbalmatch.
Ja, dat weet ik
hou
ook
je al. Daar rekening mee? Het begint wel laat, hè? 9 uur.
Ja, dat is al te laat voor mij. Allee, ik bedoel, mijn deadline
qua
is
deadline
al, ja.
Haal je dat
dus
niet.
Dus we winnen of we verliezen dat. Dus er zijn 2 opties. Ik kan natuurlijk 2 cartoons gaan maken waarin dat doe ik soms wel eens, dat ik 2 verschillende... outcomes, like bijvoorbeeld bij de presidentsverkiezingen, had ik er een hoop over Trump die won en een hoop over Biden die won. En dan kon de krant gewoon vissen naar de juiste. Hè. Maar in dit geval, meestal is dat gewoon zo een hele dag ideetjes ergens op, gelijk kakken aan een muur gooien en zien we wat er plakt. En dan op tegen rond een deadline kies ik de dingen uit van dat ik merk van dat gaat misschien wel werken. Maar waarom dat die werken, weet ik nog altijd niet.
Is België een makkelijk land?
Al de andere cartoonisten op aarde zijn jaloers op ons.
Is het waar?
Maar ja, als ik in het buitenland ben... Ik heb zo ooit een keer aan een Amerikaanse cartoonist moeten uitleggen hoeveel gemeentes dat Brussel eigenlijk... Hoeveel burgemeesters dat Brussel heeft. En hij keek naar mij en hij zei... Weet wel, hij zei nu met mijn voeten aan het spelen. Hij zei ermee aan het lachen. En dan begon ik over de politiezones er nog bij. En hoeveel parlementen dat wij hebben. En ja, hij zag de jaloezie in die man zijn ogen.
En hoe dankbaar is de Belgische politiek jou?
Oh, heel dankbaar. De 7e dag bijvoorbeeld. Ja... Op zondag moet ik niet veel cartoons bedenken. Allee, die doen dat voor mij. Hè. Ik moet gewoon wachten totdat er iemand iets doms zegt. En dan.
Ja. Premier De Croo heeft een cartoon van jou gebruikt, hè? Tijdens de coronacrisis.
Ja, en ik wist dat ook niet. Dus dat was dan achteraf kreeg ik dan een mailje van... Ah ja, sorry. Maar dat was... Ja, dat
auteursrechten.
Oh ja, nee, maar daarvan niet. Nee, daar heb ik me nog niet mee bezig houden. Maar zo.
Dat was die van de derde golf in de kerstvakantie. Ja, ja. En de derde golf werd
maar dat
de
is
kerstboom.
Zo, dat bewijst hoe weinig dat ik weet over cartoons. Die cartoon stond in mijn schetsboek en ik heb die eigenlijk een beetje uit armoede getekend, omdat ik dacht dat die niet werkte. En die bleek dan echt wel heel de situatie samen te vatten op de een of andere manier. Dus ja, raad hoeveel van die geniale dingen dat er nog in mijn schetsboek staan, terwijl ik Brol gepubliceerd heb. Dat zijn zo, ja.
Nu, op dat moment was die cartoon heel dankbaar, maar ik kan mij ook voorstellen dat er politici niet altijd zo happy zijn met jouw cartoons.
Ja, dan is dat zo. Wij zijn ook niet altijd even happy met hun natuurlijk.
Hebben ze jou ooit het zwijgen opgelegd?
Dat is wel eens geprobeerd, ja.
Ja? Ja.
Ik kan er eigenlijk, ik weet daar zelf de details niet van. Ik hoor dat dan achteraf, via via, dat er dingen geprobeerd geweest zijn. Maar
via de hoofdredacteur van de krant dan?
Ja, of via de fotoredactie. Mm-hmm. Maar hoe dat precies in zijn werk gaat. Ik trek me er allemaal ook heel weinig van aan, eerlijk gezegd. Omdat als je daarmee bezighoudt en ook te dicht bij die politiek komt, daar komt aan te schurken bij wijze van spreken, naar recepties en zo begint te gaan, dan kun je niet meer objectief blijven.
Je schrijft in jouw boekje, We mogen niks meer zeggen, dat je eigenlijk meer last hebt van multinationals en grote bedrijven dan van de politiek.
Ik denk wij allemaal. We zijn stilletjes aan, en ik denk dat de politiek dat nu ook al, je ziet dat Europa begint dat ook te voelen, dat wij aan het manoeuvreren zijn naar een wereld waarin dat de nazistaat verdwijnt. En dat die grote multinationals zijn zo groot geworden dat die uiteindelijk wetten naast zijn neer kunnen leggen en afkopen als ze moeten boetes betalen. En dat gaat alleen maar erger worden. En als je ziet wie dat er nu bepaalt wat kan en niet kan op het vlak van bloot bijvoorbeeld. Facebook beslist of dat u een tepel drop mag of niet. Dat zijn al lang niet meer onze wetboeken die beslissen van, of een parlement die beslist van wat is zedelijk en wat niet. Dus de zeden zijn we al kwijt. En er zullen nog van die zaken volgen, denk ik.
En waar heb jij dan al problemen mee gehad?
Wel ja, dat op van dat Instagram vlak? Van vorige week, ja. Maar ook een van de mooiste voorbeelden vond ik. Ik heb ooit, nog steeds trouwens, teken ik af en toe voor Monopoly zo de borden. Ik heb Brussel onder andere ook gedaan. En op de cover stond Manneke Pis. En zoals iedereen weet, Manneke Pis heeft een piemeltje, hè. En dat was dus
en
naar...
staat daar in zijn blootje.
Ja, wel, anders gaat dat ook niet, hè, dat plassen. En dat was naar Salt Lake City gegaan, geloof ik, dat er zo'n hoofdkwartier zit. En die hadden beslist van, ja, nee, dat piemeltje mag daar niet op, hè, op die doos. Nee. En dan heeft dat Belgisch bureau die dat doet, dan nog proberen uit te leggen. Ja, dat is ons nationaal symbool. Dat is gelijk het atomium afbeelden zonder bollen, dat gaat ook niet. En geen mooi, ja, hij moest een broekje aan. Dus ik heb dan een broekje getekend met het logo van Brussels Gewest, geloof ik, erop. Maar dan staat nu op de doos van Brusselse Monopoly, staat dus eigenlijk Manneke Pis, die zo, ja, een onderbroekje aan, maar die zo heel pervers daarop staat te grabbelen, hè, want hij had dat piemelke vast en dat handje kun je ergens anders naartoe doen of het is Manneke Pis niet meer. Maar dat kon dan wel weer door de beugel. En ja, zo zijn er een paar van die aanvaringen geweest met de Monopoly. Aha.
About the past, about our glory days gone by. All I care about right now is that wee mole inside your thigh. And my confidence might crumble, but my brio is unbroken. Let me loosen all your knots, let our bodies be awoken. It's been another 7 years, it's showing round the eyes. Another 7 years entombed in lethargy and lies. But let's dig out our old clothes and prepare for celebration. I am the son of sleep, all I need's an invitation. The heart began to putrefy, and then the body bloated. As our hair and teeth fell out, we did our best to be devoted. But let's squeeze the maggots from our flesh like tiny poison pustules. Abandon all decorum, boil us down to our essentials. We're all just carbon, water, starlight, oxygen and dreams. And the sun, the moon, the earth, the neighbours long to hear our screams. So if Bacchus is a friend to love, then take this cup of kindness. Just one sip, one chug, one kiss can cure us of our blindness. Hear my wanton whispers, my loud and temperate plea. We've been down among the dead men, now you're coming up pick us up and hold us high. Raise our carcass to the sky. Wrap us up in sequins sky.
The Turning of Our Bones. Het is het comeback-nummer van de Schotse band Rapstrap. Heel Scottish. Het blijkt een soort voodoo-spreuk te zijn die dient om de doden te wekken, las ik. Ja, ze lieten zich hiervoor inspireren door een ritueel in Madagaskar waar gedanst wordt met de doden. Geef het jou maar mee, Lecter.
Ja, fantastisch eigenlijk.
Jij bent heel erg gefascineerd geraakt door dit nummer.
Ja, door dat nummer. Ik heb dat soms... Ik ben ook geen muzikant, dus ik kan dat allemaal niet verklaren hoe dat werkt. Maar soms passeert een liedje waar je eigenlijk compleet niks mee hebt, want dat is normaal, mijn genre ook niet of zo. En dan raak je daar geobsedeerd. Dan luister je er ondertussen keer naar op een dag en je snapt niet waarover dat gaat en waarom dat het u aanspreekt, want de rest van al die andere nummers van die groep vind ik maar niks. En ja, kijk, dat zit toch alweer 4 weken of zo constant in mijn oren. Ja,
het is dat Schots accent misschien.
Of dat
ook,
ritueel, ze zullen mij betoverd hebben met ingewanden en botten en zo van die dingen.
Maar geen muzikaal talent, Lecter?
Goh, ja, nee. Ik heb dat wel allemaal geprobeerd. Ik denk, iedere kunstenaar heeft dat, hè.
Ja?
Ik denk, in Nederland was er zelfs vroeger een festival waar al striptekenaars met hun bandjes optreden. Je kon 2 dagen aan een stuk gaan kijken naar groepen van vreselijk slechte groepen allemaal van striptekenaars. Dus in iedere kunstenaar zit er een gerateerde muzikant en iedere muzikant van zelf zijn hoezen ontwerpen en... Allee, ja, aha, dat is zo zeker.
Ja, maar je hebt wel iets met muziek, hè? Speciale muziek. Raakt muziek jou anders dan bijvoorbeeld beeldende kunst?
Ja, omdat dat onverklaarbare daarin zit. Dat is ook een eindeloze zoektocht ergens. Nou van, in beelden kan ik veel makkelijker gaan uitleggen waarom dat het iets is. En ik kan, ja, een compositie en zo van die zaken. En ze zit daar zelf ook hele dagen mee bezig. Dus ze ziet ook waar dan ze u bespelen. Waar dat de trucjes van de voor zitten, bij wijze van spreken. En bij muziek heb je dat niet. Dat pakt u bij uw nekvel. En waarschijnlijk zitten daar ook wel soms trucken achter. Gelijk dat Schots accent. Waarschijnlijk spreekt die mens gewoon schoon vloeiend Engels en zo. Maar die doet dat dan expres omdat mensen zoiets hebben van, ah, man, dat is wel schoon. Maar met muziek, ja... Dat is dat onverklaarbare waar we allemaal naar op zoek zijn. Datgene dat zo je kippenvel heeft. Uh-huh. En muziek kan dan nog wel bij mij.
Je gaat heel graag kijken naar de kruisdraging van Hieronymus Bosch in het MSK in Gent. Uh-huh. Omdat je daar wel vat op hebt wat dat werk precies doet.
Voor een deel wel, maar ook omdat het zo... Ik vind dat een beetje onrespectvol woord, een mindfuck, dat die man, of eender wie, want er is geen consensus over wie dat het gemaakt heeft natuurlijk. Er is altijd ruzie over, was dat nu van Bosch of van zijn atelier of van iemand in zijn omgeving. Dat is 600 jaar geleden gemaakt. En dat werkt nog altijd op mij. En dat vind ik al heel vreemd, dat iemand die het 600 jaar geleden kan maken, dat invloed heeft op iemand die in een compleet andere wereld leeft, die niet te voorspellen was. Dat was onmogelijk voor Bosch of voor eender wie die het gemaakt heeft, om te voorspellen van hoe dat ik zou denken of kijken. En dat toch impact heeft op mij. En ik denk daar altijd al een klein beetje over verder. Wij zijn heel erg verwend met beelden. De vergelijking dat ik soms maak is zo tussen 's morgens opstaan en vertrekken naar je werk, zo 9 uur de bus nemen, heb je al meer beelden gezien dan de middeleeuwse mens in heel zijn leven. En dat middeleeuws beeld dan nog altijd op mij werkt. Ja, als ik daar zit, ik denk dat ze soms zoiets hebben van die rarenis daar weer. Ik kan daar dan lang staan of zitten naar kijken en zo met kiekenvel en zo even vergeten dat ik nog een deadline heb of zo.
En waar kijk je dan naar? Want dat is zo'n onwaarschijnlijk eindeloos werk.
Ja, dat is ook zo een beetje een cartoon, een beetje. Het zit daar veel karikatuur in.
Ja.
En soms van heel ver naar die... Eigenlijk is dat een beetje primitief geschilderd, maar er zit daar toch veel uitdrukking in. En tegelijkertijd dat gaan dicht gaan kijken, is dat dan toch weer heel virtueel geschilderd. Er zit daar zo'n hele stomme gradé in ook zo. Zoiets dat is in de jaren 60, toen dat iedereen aan de LSD zat, eigenlijk al lelijk ging vinden. En je gaat daar naar gaan... Ja, ik weet het, ik kan het ook weer niet zo goed zeggen. En dank dat het daar ook zit. Het feit dat ik het niet goed kan zeggen, is meestal al betekent meestal al dat het goed is. Als je mij stil krijgt, dan heb je het goed gedaan.
Het werk van de Spaanse, Catalaanse tekenaar, moet ik zeggen, Javier Mariscal, heeft jou ook stilgekregen, hè?
Ja, dat was zo. Ik had een... dat heeft eigenlijk mijn volledige manier van werken veranderd. Ik had met een tekenwedstrijd of zo een reis gewoon naar Barcelona. De allereerste keer dat ik het vliegtuig kon nemen als jonge student. En ik kom daaraan en met mijn schetsboek, want ik ging daar dan een week tekenen. En plotseling zijn al die kleuren daar. Zo heel simpele vormen, heel veel kleuren. En ik ben naar huis gegaan. Ik ben daartoe gekomen als zwart-wit tekenaar en naar huis gegaan als kleurtekenaar. En tot op vandaag ook zie ik dat als een soort van summum van de simpelheid. Heel uw leven leerde af wat dat de... aan complexiteit opgedaan hebt tijdens je leven om zoveel mogelijk uit te puren naar kleur en naar vorm toe als tekenaar. En ja, ik ben daar nog lang niet, maar Mariscal is wel heel lang een soort van leidraad geweest in mijn...
Mocht reizen meer Wes Anderson zijn en minder Minority Report, zou ik constant op de baan zijn. Dat is een uitspraak van jou.
Ja.
Kan je dat uitleggen?
Ja, ik zie daar altijd vrij tegenop tegen reizen. Ik bedoel, dat vliegtuig op zich, daar heb ik geen angst voor, maar dat is zo altijd als een terrorist moet behandeld worden. En ik ben dan nog wit, een witte man eigenlijk, dus dat valt nog redelijk mee in mijn geval. Maar dat eindeloos fouilleren en door dingen gaan en zo... Ik zie daar, ik zeg, het is like Minority Report. Hè. Je zei, je moet je vinger afdrukken, je moet genomen worden, je moet gescand worden en je bagage moet betast worden en alles moet... Ja, zij verdacht, hè. En Wes Anderson, dat is juist het omgekeerde. Het idee van, je stapt in een duikboot met alles wat je mee hebt en hij zei weg. Van die schone stoomschepen en de Grand Budapest Hotel, waarin dat er... Ja, een hotel tegenwoordig, als je erin checkt, dat is een soort van informatietransactie. Hij heeft uw identiteitskaart en uw creditcart en voor de rest zijn ze voor geen hol geïnteresseerd. En nu dat je in uw kamer raakt, dat maakt allemaal geen zak uit. En vroeger was het zo met dat belletje en zo. Dat romantisch is uit het reizen volledig verdwenen. En daarom interesseert mij dat ook niet meer.
Dit is muziek uit zijn cultfilm van die Amerikaanse regisseur Wes Anderson, A Life Aquatic with Steve Zissou. Geweldige film.
Ja.
Waarom heeft die film jou zo geraakt?
Wel, één, er zit een duikboot in, dus dan ja. Heb je mij al onmiddellijk.
Ja.
Maar het gaat ook gewoon over iemand die... gebroken zou ik hem niet noemen, maar iemand die niet compleet is. En ik denk dat wij allemaal niet compleet zijn. En die zo die soep, in die grote soep die zijn leven is, die puzzelstukjes aan het samenrapen is. En het gaat over, is hij nu, hij ontdekt dat hij een vader is, maar hij weet het gelijk niet zeker. En het gaat over afscheid. Het gaat eigenlijk over al die grote thema's die ons binden, maar het is heel luchtig, want het is natuurlijk Bill Murray die de hoofdrol speelt.
Ja.
En als er één iemand is die... talent heeft om van zware dingen iets grappig te maken, dan is hij het wel.
Ja. En om geloofwaardig een compleet absurde rol neer te zetten.
Voilà, en naar het schijnt houdt hij zich ook nooit aan scenario's en zo. En komt hij altijd op het verkeerde moment opdagen en zo tijdens opnames. Maar het is ook natuurlijk tegelijkertijd visueel een verbluffende film. En hij houdt zich niet aan conventie, want dat is ook meestal zo bij Wes Anderson. Je ziet daar niet zo die drie actes in en er gebeurt van alles gelijk in het echte leven, hè.
Eentje om op onze lijst te zetten. A Life Aquatic with Steve Zissou van Wes Anderson. Zometeen praat ik verder met Lecter.